Naar 2 Samuel 18 gaan wij weer. Waar zojuist Absalom noodlottig was overleden. Of hoe je dat maar netjes zegt. Men zag hem hangen aan een eik, staat er in vers 10. Nog levend, hoewel hij dus kennelijk toch ook wel zou zijn overleden zonder dat er iemand wat aangedaan had, denk ik. Want er staat in vers 14, hè, hij was nog levend. Hij nam 3 pijlen, Joab, en stak ze in Absaloms hart, daar hij nog levend was in het midden van de eik. Hij had het dus ook niet hoeven doen. Daar komt het in de praktijk op neer. Hij zou toch zijn overleden, blijkbaar. Niettemin deed hij het wel. En we zijn vorige keer geëindigd bij die 10 jongens in vers 15... tegenover de 3 pijlen in vers 14. En toen heb ik iets laconieks gezegd als, nou ja, die 10 jongens, dat weten we langzamerhand wel, hè. Ik zal zoiets gezegd hebben als, of het nou 10 melaatsen zijn, of 10 bijwijven, of 10 jongens die er dan bij staan, zonder dat ze verder benoemd worden, dan weten we wel waar het over gaat. Zij zijn een uitbeelding van de 10 stammen van Israël, die er verder nauwelijks mee te maken hebben met wat er gebeurt, maar ze staan er wel bij, ze spelen verder geen rol van betekenis. Maar op een of andere wijze zijn zij erin betrokken. Net als de 10 melaatsen betrokken zijn bij de genezing van die ene. Weet u nog, dat is in het Nieuwe Testament. En net als die 10 bijwijven betrokken zijn in deze geschiedenis. We kwamen ze nog tegen, ja. In ieder geval, ze worden een paar keer genoemd. Terwijl ze historisch uiteraard van geen enkel belang zijn. En dat viel te meer op, dat heb ik ook gezegd, omdat wij weliswaar vinden, Joab nam 3 pijlen en stak ze in Absaloms hart. Maar het is niet het gewone woord voor een pijl, het is het gewone woord voor 1 stam. Dus als je van niks weet, niet weet waar het over gaat, en je moet een vertaaloefening doen en je zoekt het woord op in je woordenboek, dan vul je in, hij stak 3 stammen in het hart van... Maar dan staat er natuurlijk iets raars. Maar toch staat dat er. Het zijn die woorden die gebruikt, een normale woord voor een stam. In de zin van de stam van Israël bedoel ik dus, hè? Een volksstam. Zodat je de ene kant 3 hebt en de andere kant 10. En historisch klopt dat natuurlijk precies. Want waar we mee van doen hebben, en dat herhaal ik elke keer, waar we mee van doen hebben, is met Absalom, die een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. Aan zijn heerschappij komt een eind, zijn pogingen komt een eind, aan zijn opstand komt een eind, en wat het maar was. En u weet hoe dat gebeurd is. Dat is gebeurd uiteindelijk door de dood van de Heer Jezus. Ik wil niet meteen zeggen dat het kruis van eikenhout was. Maar als u het me zou vragen en ik moest een antwoord geven, wat was het? Ja, dan zou ik, dat roep ik ook al jaren hoor. Dan, want Absalom hing in een eik, staat er in het Nederlands, wat voor een boom het ook maar geweest mogen zijn. Maar dat vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dat deed hij. Toch? Aan een hout hangen. Ik bedoel, het moet toch duidelijk zijn. De Heer Jezus was in zijn dagen de verpersoonlijking van de wet. Begrijp je me goed? Ik heb nooit gezegd, en ik zeg het ook nu niet, dat Absalom een type is van de Heer Jezus zelf. Want ik denk dat dat te kort door de bocht is. Hoe zeg je zoiets? Te smal, te oppervlakkig. Geredeneerd. Ik blijf volhouden dat symboliek, bijbelse symboliek, gewoonlijk heel wat dieper grijpt. En het is hier ook zo. Maar niettemin, de Heer Jezus kwam onder de wet en vertegenwoordigde de wet. En aan hem werd dus ook de wet vervuld. Enzovoorts. En het einde der wet werd bepaald door het einde van het leven van de Heer Jezus. Daarmee kwam een eind aan de heerschappij van de wet. Die dingen gaan nu eenmaal samen. En wat de Heer Jezus zelf betreft, u weet dat de Bijbel zegt dat de Joden hebben hem genomen en door de handen van de onrechtvaardigen gekruist. Ik weet dat, dat het je hoogst kwalijk genomen wordt als je zegt dat, dat de Joden gastmoordenaars zijn. Weet u wat, dat mag je zo niet zeggen. Dat klopt trouwens ook niet. Maar, en het wordt ook altijd verkeerd begrepen. En in tweede instantie zeg ik, en wat dan nog? Maar het is gewoon zo dat, en het wordt ons geïllustreerd in de persoon van Judas in het Nieuwe Testament, dat het Joodse volk verantwoordelijk wordt gehouden als volk voor het verwerpen van de Messias. Zo zonder meer. En het Joodse volk, daarin waren officieel, ik zei officieel, officieus is een ander verhaal. In de praktijk is een ander verhaal. Maar officieel, in het Joodse volk waren officieel drie stammen van Israël vertegenwoordigd. En dat deel van wat niet bij het Joodse volk hoort, maar toch van Israël is van oorsprong, dat bestaat officieel, en ik heb het niet over hoe het in de praktijk is, maar bestaat officieel inderdaad uit 10 stammen van Israël. Zo spreken we het in de volksmond ook over, hoe onnauwkeurig dat ook wezen mogen. Want onnauwkeurig is en blijft het. Vandaar dat als in Ezechiël 37 over die beide huizen van Israël gesproken wordt, dan wordt gezegd Juda en zijn metgezellen en Efraïm en zijn metgezellen. Dat wil zeggen, het gaat onder die naam, wie er maar zich bij bevinden. En hier vind je dat dus, 3 aan de ene kant officieel en 10 aan de andere kant. Dat je er dan 1 te veel hebt, oké, dat is vaak zo. Ga ik maar gewoon niet op in. Het gaat om het plaatje wat je hier krijgt. Hè? En wat door de woordkeus ook inderdaad bevestigd wordt. In elk geval, zij omringden hem en zij sloegen Absalom en doodden hem. En toen, vers 16, blies Joab met de bazuin en al het volk keerde af van Israël achterna te jagen, want Joab hield het volk terug. Het werd meteen het einde van de strijd. Vandaar dat de bazuin geblazen wordt. Voorts vind ik het wel aardig, omdat het blazen van de bazuin in de Bijbel nog wel enige malen voorkomt, om zo te zeggen. Uiteraard tot in Openbaring aan toe. En het blazen van de bazuin, daar roep ik ook altijd van. Ik ben blij dat ik dat altijd doe, en dan kan ik het nu ook doen. Ik roep altijd, het blazen van de bazuin, dat wil eigenlijk zeggen dat de stem van de koning gehoord wordt. En dat, want het blazen van de bazuin heeft altijd van doen met de nou ja, het geluid dat de hoorn, zeg maar, de kroon produceert. En zo wordt het in de Bijbel ook beschreven. De ramshoorn, de bazuin, die klinkt als er een nieuwe koning is. Dat zijn we al een paar keer tegengekomen onderweg, overigens, in deze geschiedenissen van Saul en David en Absalom en hoe ze allemaal maar eten mogen. Het is altijd maar weer die bazuin. Het is het uitroepen van iemands koningschap. Het is het verzamelen tot de strijd enzovoorts. En in dit geval zal het het zijn geweest zijn om de strijd te staken. Het staakt het vuur een signaal en wat het maar wezen mag. Maar in ieder geval, het heeft nog steeds iets van doen met de vraag wie er nou eigenlijk koning is. En aan de ene kant lees je Absalom, die immers door een groot deel van het volk tot koning was uitgeroepen. Absalom is dood en er wordt een bazuin geblazen, waarbij wij denken dat kan de bazuin zijn voor weer definitief de koning David, maar het is in de praktijk hier het einde van de strijd. Ik heb er geen problemen mee, omdat in de praktijk die dingen toch samenvallen. De bazuin wordt geblazen. Je kunt ook zeggen, de bazuin is een teken van overwinning, van kracht, dat is het ook. Het is de kracht van de ram, eigenlijk. En uiteindelijk een beeld van eeuwig leven, dus een messiaans teken en wat er allemaal maar aan vast mogen zitten. En bovendien, wij krijgen in zeer overdrachtelijke zin hierna in de rest van het hoofdstuk te doen met een uitgebreid verteld verhaal, waarvan ons de historische betekenis ook volkomen ontgaat overigens. Een uitgebreid verhaal over de boodschap die nu aan David gebracht moet worden, dat de overwinning behaald is. Dat kan je net zo kort zeggen als ik dat nu zei. Je kunt het zelfs overslaan dat hem die boodschap gebracht wordt, Want het is vanzelfsprekend dat hem die boodschap gebracht wordt. In plaats daarvan, toch, het is toch zo. In plaats daarvan krijgen we een uitgebreid verhaal over hoe dat nou verder gaat. En die is wel aardig, natuurlijk. Hè. Daar staat namelijk eerst in vers 16. Toen blies Joab met de bezuin en al het volk keerde af van Israël achterna te jagen. Het volk dat afkeerde van Israël achterna te jagen is trouwens ook Israël, hè? Dat weet u. Hè? Het is een deel tegenover het andere deel. Het deel wat trouw is aan David en het deel wat trouw is aan Jonathan. Overdrachtelijk is het eigenlijk het deel dat zich vasthoudt aan de beloften die God gedaan heeft. En het andere deel is dat deel dat zich vasthoudt aan de rituelen en daarmee in bijzonder aan de wet. De tegenstelling die wij tot in onze dagen kennen. En die ons in de Bijbel beschreven wordt, uiteraard. Maar hier wordt de strijd voor de gelegenheid gestaakt. Joab hield het volk terug. En zij namen Absalom. En daar begint het eerst mee. Zij namen Absalom. Ja, alsof het wat uitmaakt, hè. Je vindt deftige koningen uit de lijn van David. En er staat, en hij stierf en hij werd begraven in de stad Davids. En dat was het dan. Of er staat, en hij werd verzameld tot zijn vaderen. Ook zo'n aardige uitdrukking. Hij werd verzameld tot zijn vader, waar zijn moederen gebleven zijn, weet je dan nooit. Dus ik vind het pracht van een term. Hij werd verzameld tot zijn vader. Jij vindt hem echt mooi. Ja. Het is natuurlijk een eufemisme voor hij stierf. Maar vooruit. Nou ja, ja, oké. Okay. Zo kun je dat dus zeggen, ja. Hij werd verzameld tot zijn vader. En hier, maar hier staat, zij namen Absalom en wierpen hem in het woud, in een grote kuil, en stelden op hem een zeer grote steenhoop. Zo maak je er wel werk van. En gans Israël vluchtte, dat wil zeggen, dat waren de aanhangers van Absalom, want die worden hier Israël genoemd, hè. En gans Israël vluchtte en ieder naar zijn tent. Dit is ook een vaste uitdrukking. Is u dat wel eens opgevallen? Naar uw tenten, o Israël, riepen zij. Toen Rehabiam zei dat hij de belasting ging verhogen. Dat was misschien toch een idee. Maar, nou, ja, je kan ook bedenken, nou, als het zo doorgaat, dan hebben we niks anders over dan tenten. Want het huis kunnen we niet meer betalen. Maar dat is weer een andere vraag. Naar uw tenten, o Israël. Iedereen naar huis, dat wil zeggen, niks aantrekken van de regering. Daar komt het tot burgerlijke ongehoorzaamheid, heet dat. Hè? Ja. En hier gaan ze in ieder naar zijn tent. Zij druipen af, ze gaan naar huis. Einde van het verhaal. En alles bleef zoals het was. Dus de laatste regel van een rijmpje. Maar ik geloof niet dat ik mijn best moet doen de rest van het rijmpje nog. Bovenaan. Nee, ik dacht het niet. Bedankt aan Annie M. G. Smit. En ieder naar zijn tent. Ze gingen weer naar huis. En dan staat er alsnog een toelichting op deze begrafenis. Absalom nu had genomen en in zijn leven voor zich opgericht. Een pilaar die in het Koningsdal is. Want hij zeide, ik heb geen zoon om mijn naam te doen gedenken. En hij had die pilaar genoemd naar zijn naam. Dus de pilaar van Absalom. Daarom wordt hij tot op deze dag genoemd Absaloms hand.
Hè? Tom. Absalom's Tom. Gedenkteken.
Ja, dat is het ook, ja. De vertaling met hand is niet onjuist, maar je moet erbij weten dat gewoonlijk het woord hand in het Nederlands de vertaling is van het Hebreeuwse yad. Maar het Hebreeuwse yad is, is iets uitgestrekt. Dat zit in het woord. En niet alleen maar de hand, het is minstens de onderarm die uitgestrekt is. En misschien wel de hele arm. Open. Want als het gaat om een actieve gebalde vuist, dan heet het niet jat. Dan heet het kaf. Dan is er een ander ding. Het gaat om iets dat uitgestrekt is en open eventueel. En dit is dus een uitgestrekt ding, namelijk gewoon een opgericht teken. Dat is wat er staat. En wat de functie ervan is, staat er ook nog bij. Daar hoeven wij dus ook al niet naar te raden. Want er staat dat hij zei, ik heb geen zoon. Om aan mijn naam te doen gedenken. Waarmee je maar weer ziet dat de zoon geacht wordt de herinnering van de vader levend te houden. En dat is ook de achtergrond van het idee dat zonen vernoemd worden naar het voorgeslacht. Zo niet naar de vader, dan toch in de eerste plaats naar de grootvader. Want zo gaat het, hè? Van ouds, dat weet u toch, hè? Ja. Tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig verzinnen ze de gekste namen. Maar ik kan u verzekeren dat in het verleden, toen mensen nog gewoon vernoemd werden, bestonden ook de meest gekke namen.
Ja, ja, ja.
Hebben we wel eens rondgekeken in de archieven van de burgerlijke stand? Wat voor namen daarin staan? Lucretia.
Ja.
Walrava.
Aurelius.
Aurelius, ja, dat is nog een mooi, dat is natuurlijk een Latijnse naam.
Dat is een
Jankje.
Ja, dat is niet te geloven, hoor. En die worden herhaald. Achteraf begrijp je ook dat ze nou maar zelf namen bedenken. Met het handje, weet je wel, draaien aan die letter en aan die letter en aan die letter. Ik weet het niet. Ik vind het ook niet wat eigenlijk. Maar van oudsher is het zo, de zoon is immers de bouwer. In de zin van de bouwer van de familie, wij noemen dat de stamhouder. En daarin wordt de naam vererfd. Zo gaan die dingen. Gingen die dingen. Ik weet niet of ik dat uit moet leggen of niet. Dat weet ik nooit. Maar het hoort, geloof ik, niet meer zo. Maar voorheen werd het in ieder geval zo gedaan. En het staat hier. Hij zei, ik heb geen zoon om aan mijn naam te doen gedenken. En dus wordt hier een gedenkteken opgericht in de vorm van wat dan heet een pilaar. Feitelijk dat wat een plaats heeft, opgericht is, of hoe je dat maar vertalen ook, maar pilaar is goed. Niet zozeer in de zin van een pilaar die iets omhoog houdt, maar gewoon een staande zuil. Dat is wat het is, hè? Een zuil. Ja. Hij had die naar zichzelf genoemd. En dat wil zeggen, er bleef een herinnering aan Absalom. Dat lees je nou nooit eens van een andere, van een andere koning of zo. En dit is nog een oproerkraaier, zegt men, volgens de gangbare gedachten. Niet alleen revolutionair, maar hij zou zijn vader ook nog vermoord hebben. Hetgeen in de beste families voorkomt, heb ik begrepen. Ja, bijvoorbeeld, ja. Hoewel dat ook al lang geleden is. Maar vooruit maar weer. Maar in de Bijbel lees je het niet. Dat weet u misschien. Het eigenaardige van de archeologie is dit. Dat men, in de Bijbelse archeologie ook. Dat men zegt, ja, van Israël vind je geen sporen. En men betwijfelt dus, ongelovig als men is, of zo'n rijk van David, dan wel Salomo, überhaupt eigenlijk wel bestaan heeft, want ze vinden er geen inscripties van of iets dergelijks. En de enige echte goede reden daarvoor is simpelweg dit, dat het in Israël nou niet voor de hand ligt dat die koningen hun eigen heldendaden zouden vastleggen in inscripties en zuilen en wat voor dingen al meer. Om de eenvoudige reden dat de grote koningen uit Israël, dat zijn David en Salomo, dat waren gelovige mensen. En die waren zich bewust van dat de positie die ze hadden, dat ze die van Jehovah zelf gekregen hadden. Hebben jullie dat nog? En bovendien, het maakte überhaupt geen deel uit van een Israëlitische en ook niet van een Joodse traditie trouwens, om tekenen, om merktekenen op te richten. Dat is nou helemaal niet zo. Dat doen al die andere volken wel, van oudsher. Maar in Israël niet. Bovendien, het idee van afbeeldingen maken enzovoorts. Ja, dat was bij de wet verboden. Nou wil het niet zeggen dat ze zich altijd netjes aan de wet gehouden hebben. Maar toch, het lag niet voorop om dat te doen. Dus hebben we dat dus ook niet gedaan. En archeologen hebben daar een probleem mee. Die hebben een gat in hun verzameling. Ja, in plaats daarvan hebben ze een Bijbel, maar die willen ze niet lezen. Werd bij ons is schriftelijk overgeleverd wie die lui waren. Toch?
En verder. Absoluut stop, je kan nog staan.
Dat, nou, er is een merkteken daar, in het dal van de Kedron, hè? Aan de andere kant van het Kedron-dal. Maar je ziet, je komt er langs, hè? De hoofdweg loopt daar langs. En daar wijst men aan de Absalom's tomb. Maar iedereen weet dat dat niet het geval is en dat het de graf is van een van de... Een van de koningen van de Maccabeën. Alleen, daar wordt dan wel weer bij verteld, eventueel, als men tenminste de Bijbel ook serieus neemt, dat de kans vrij groot is dat het gebouwd is op de plaats waar oorspronkelijk deze zaal van Absalom stond. Zodat het toch een kern van waarheid is. En... dat zijn dingen die zijn slecht te bewijzen. Ik persoonlijk kan er alleen van zeggen dat dergelijke constructies toch heel gebruikelijk zijn. U weet wel, er staat ergens een pand, dat is al heel oud, er staat ergens een kasteel, weet u wel, en het is aantoonbaar uit, laten we zeggen, de 16e en de 17e eeuw, maar bij nader inzien zal blijken dat het toch al honderden jaren ouder is, althans wat de fundamenten aangaat. Daar hebben ze er wat nieuws op gezet. Heb je dat nog? Ze... Hè?
Ik zou het niet al meer.
Nee, het heette niet al meer. Nee, ik was met mijn gedachten in Herwijnen. Daar stond een kasteel. Badenstein, dat is in 1865 afgebroken. Het stamde ongeveer uit de 15e, 16e eeuw. Ze hebben het wel afgebroken, met de grond gelijk gemaakt dus. Maar daarna zijn ze gestopt met afbreken, want de kelders, de gewelven hebben ze laten zitten. Omdat ze erachter kwamen dat die van veel oudere datum waren. En toen hebben ze het zaakje maar gewoon dichtgegooid. En de opgravingen daar moeten dus nog plaatsvinden, als er iemand tenminste een cent voor over heeft. Waarmee ik maar gezegd wil zijn, die fundamenten zijn veel ouder. De oorsprong ligt verder terug. En de kans bestaat dus ook dat zoiets met zo'n grafteken daar in het Kedron-dal, dat ook het geval is. En dat men het nog steeds Absalom's tomb noemt, terwijl men weet dat het de graf is van een van die Maccabeese koningen. Weet ik veel welke, dat weet ik zo gauw niet. Maar niettemin noemt men het naar Absalom. En de reden daarvoor kan eigenlijk alleen maar zijn dat het de locatie is van de oorspronkelijke zaal van Absalom. En die zal toch heus wel een keer zijn omgevallen. Maar in de Bijbel vinden we dit soort dingen niet, dat er merktekenen van die aard worden opgericht. Wel vinden wij bij gelegenheid dat er zo'n steenhoop wordt opgericht. Hè? In dit geval is het zelfs een grote, wat zei ik? Er stond zelfs zeer grote steenhoop, vers 17. Want het oprichten van die steenhopen, dat vinden we al in Genesis terug, hè? Als merkteken in het landschap. In het klein doen ze het nu nog, om de weg te markeren. Maar ja, er zijn er geweest die hebben dat in het groot gedaan. En toen meteen hun doden er ook maar onder begraven en we noemen het hun bedden. Dat zijn niet onze. Duurde iets langer, hè? Goed, dan weet ik waar de grens ligt vanavond. Maar steen open, inderdaad. Op de Veluwe trouwens ook, maar daar kijkt nooit iemand naar om. Daar zitten ze nog gewoon ingegraven, hè? Zo van die grafheuvels. op te verven. Weet u niet? Ja, het is, je moet er een beetje naar zoeken. Ze maken er geen reclame mee, maar ze zijn er wel, ja. Maar dat maar weer even te zeggen. Wij vinden dat niet, dit soort merktekenen, behalve bij gelegenheid zo'n hoop stenen, bij de doortocht door de Jordaan bijvoorbeeld, en bij de verzoening, zullen we maar zeggen, tussen Jacob en Laban, bij de Gilead en dat soort dingen. Dat gebeurt bij gelegenheid. Maar toch, wij vinden nog een keer zo'n merkteken, alleen... Je kan moeilijk zeggen dat het door een mens is opgericht, maar toch kan je dat zeggen. Dat is in Genesis 19. Nota bene. In, zei ik dat goed? Ik hoop wel. Genesis... waar staat in vers 26 over de vrouw van Lot. Zij mocht geen naam hebben. Zie, ja. Daar staat over die vrouw van Lot toen de familie vluchtte uit, min of meer gedwongen werd, maar vluchtte uit Sodom enzovoort. Daar staat er in vers 26 en zijn huisvrouw zag om. Er was uitdrukkelijk gezegd dat ze dat niet moest doen, niet moesten doen. Was hiervoor. Niet omkijken, hard weglopen, niet omkijken. Ja. Maar niettemin, die zag om van achter hem en zij werd een zoutpilaar. Meer woorden worden er niet aan gewijd. Maar ze wordt dus een gedenkteken. Dit is ze ook geworden, want als toerist word je daar in de buurt dus altijd wel ergens gewezen op de vrouw van Lot. Ja? Vroeger ging het democratisch, had elke gids zijn eigen vrouw van Lot. Net waar het uitkwam, anders moesten ze te ver omrijden. Maar tegenwoordig heeft de overheid een bordje langs de weg gezet, dus nou wordt het vervelend. En wij maar kijken. Nou, oké, dat zal wel. Nee, of het echt is. Nee, maar dat doet er ook weinig toe natuurlijk. Dat doet het toch niet, hoor. Het is nog steeds een monument. Al was het maar omdat er een bordje staat nu. Het werkt toch? Ja, maar waarom het zo is... dat is voor ons natuurlijk veel interessanter, hè. Kijk, van die steenhopen, ik heb het net aangehaald... van die steenhopen onderweg... En ik zei zo, nou, dan heb je hier in Nederland de hunnebedden, jammer over een groot deel van West-Europa, zoals Azië trouwens ook nog een stuk. Daar vind je van die megalithische werken, hè? Door mensenhanden gemaakt. Het zijn merktekenen. En we kijken ernaar en de hunnebedden, ja, de hunnen hebben er niks mee te maken, hoor. Maar men weet niet wat het is, hè? Men kan het niet goed thuisbrengen. Wat ik denk is, ik weet dat natuurlijk ook niet met 100% zekerheid, maar ik denk dat al die dingen gemaakt zijn door die lui van Efraim, omdat het in de Bijbel staat. Er staat dat ze onderweg waar ze zouden zijn enzovoort langs de weg zouden ze merktekenen oprichten. In de zin van stenen dingen. Er staat in Jeremia 31 over Efraim, over de eerstgeborenen. Uit Israël richt u merktekenen op enzovoorts. Jeremia 31, ja. Dat is het deel over het nieuwe verband en over de bekering van Efraim. Ik denk dat het zo zit, dat het dus Israëlitische bouwwerken zijn ter markering waar het volk gezworven heeft. Als tekenen voor de toekomst en misschien als tekenen voor ons. Maar nog een ander ding is, en dan ben ik weer terug bij dit heel bewust opgerichte teken. Wij zouden begrijpen dat Absalom nou eenmaal een beeld is van de heerschappij van de wet. Maar dat Lot zijn vrouw dat feitelijk ook is. Want Lot is op zijn minst een beeld van het Joodse volk. En daarna van veel meer dan dat, maar zo zit het nou eenmaal altijd, hè. Lot is op zijn minst een beeld van het Joodse volk. Het hoort wel tot de familie, zal ik maar zeggen, maar het is wat afgedwaald en woont op de verkeerde plek in Sodom. En is bovendien nogal blind. Nou speelt dat op. Oh, nee, hij was niet blind, nee. Hoewel zoiets wel een rol speelt daar in Sodom, maar toen maar in het verhaal. Nee, hij was niet blind, maar zijn naam betekent sluier. Een bedekking. Lot, een bedekking. En het hele punt is natuurlijk dat hij daarmee in beeld is van een volk dat verblind bedekt is geworden. Hoe dan, waarom dan? Omdat het leeft onder de wet, want dat is die bedekking. Tot het Nieuwe Testament aan toe staan die dingen. Hè? En de vrouw van Lot, het vrouwelijke is altijd een beeld van de aardse, van de zienlijke kant der dingen. En daarmee is zij een beeld inderdaad van het Joodse volk dat wij nu nog kennen. En dat herinnert aan het verleden, aan de dagen dat de wet nog heerste. Maar dat was voordat de verlossing tot stand kwam. Wat ik zei dus gewoon, is eigenlijk dat het Joodse volk als zodanig een soort van monument is, een soort van herinnering is aan het verleden. Een museumstuk. Sommigen interpreteren zo'n term erg negatief, een museumstuk. Ik niet, want ik ben nogal conservatief aangelegen. Dus mij valt het wel mee. Ik ga wel graag naar een museum, ja. Niet naar elk museum, maar toe maar. Maar het Joodse volk en de Joodse traditie, de Joodse cultuur, de Joodse identiteit of wat het maar wezen mag, is een herinnering aan het verleden. Vandaar dat wij in die tradities ook heel wat uit het verleden herkennen. Met name uit Oud-Testamentische tijd. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is mors dood hoor. Het is niet meer voor gebruik bestemd. U weet wel, de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar dat wil niet zeggen dat je er om kunt leven. En zelfs als het zou kunnen, dan nog geldt in onze dagen dat je een overtreder van de wet bent als je je onder de wet stelt. Bedankt aan Galaten 3. Dus, of was het 2? Vooruit maar weer. Dat wil zeggen, het is een museumstuk. En het herinnert ons aan het verleden. Zoals de wet in het verleden, trouwens, vooruitwees naar de toekomst. En die functie heeft het nog. Dat is de functie van de wet zoals we die nog steeds kennen en in onze Bijbels hebben. Maar ook in de uitwerking daarvan, daar waar men die toepast, dat wil zeggen probeert toe te passen, geheel of gedeeltelijk, doet er niet toe. Het Joodse volk als zodanig is zo'n monument. En een heel goeie, overigens. Wij denken daar geloof ik nooit veel bij na, maar het is een heel goeie. Ik ben de namen vergeten, want namen kan ik niet onthouden. Maar er was ooit een of andere, ik meen dat het de Franse koning was, maar dat weet ik ook nog niet zeker meer. Die aan zijn raadsheren vroeg, aan een van die lui, die ook bij namen bekend is, want het is echt historisch. Die zegt, geef me nou eens één bewijs voor de historiciteit van de Bijbel. En daarmee voor het bestaan van God. En het antwoord was, dat weet ik nog precies, de Jood, Sire. De Jood. Waar komt zo'n volk vandaan? Nou, lijkt me bewijs genoeg. Het moet die Bijbelse oorsprong hebben. De Bijbel geeft de oorsprong van het volk, als dat er niet is. Waar komt het dan vandaan? Met naam en al en met traditie en al uit de loop der eeuwen. Hoe zou dat moeten zijn? En ik vind trouwens ook een hele mooie. De Samaritaan. Vind ik ook heel mooi. Die bestaan ook nog, hè? Minder bekend, maar je hebt er altijd nog een paar honderd vandaag. Samaritanen. Hoe komen die lui daar? Waarom heten ze zo? En waarom hebben ze wel de 5 boeken van Mozes en niet de rest van de Bijbel? En dan ben je met je geschiedenis toch een heel mooi eind terug, hè? Dan zit je toch pak een beetje 700 zoveel voor Christus. Want daar ligt de oorsprong van die lui. Toen ze de wet onderwezen kregen, En niet de andere Bijbelboeken, die waren er trouwens nauwelijks. Om in het gebied van het Tienstammenrijk te wonen, weet u nog? Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Dat is allemaal beschreven. Maar ze zijn er nog vandaag. Dus je hebt er een goed bewijs aan. En ook dat gaat dus eigenlijk over de wet, want de Samaritanen, dat is verbonden aan de vijf boeken van Mozes. En dat is wat de Torah heet. Maar waar het maar om gaat is die functie van herinnering aan, enzovoorts. Het is geweest. De dagen waarin wij leven, de tijd waarin wij leven, de omstandigheden, dat was niet altijd zo. Heerschappij van de genade was ook niet altijd zo. En hoe dat moest, ja, je kunt alle dagen blijven spreken over hoe het moet vandaag. Wij als gelovigen, die uit genade leven, en wat moeten we nou met de wet, enzovoorts. Dat is problematisch genoeg, maar ik wilde zeggen, onder het oude verbond had je dat probleem in Israël. Ze hebben de wet, maar het maakt niet zalig. En het is een juk, en ze konden het niet dragen, wat moet je ermee? Leven uit geloof. Maar wat moet je dan met de wet? En wij zeggen nog, alleen er zijn er maar weinig die het ons nazeggen vandaag nog. Hè. Wij zeggen nog, jawel, maar de wet is beëindigd 2000 jaar geleden. Officieel, definitief, want het staat zwart op wit in de Bijbel. En toch wordt het ding weer in de praktijk gehanteerd. Terwijl het een museumstuk is, dan moet je die doen met museumstukken. Moet je omheen lopen en bekijken en bestuderen. En daarna de Heer danken dat je daar niet onder leeft. Huh? En gewoon nog blijven kijken. Nee, dat meen ik serieus. Ja, zo zit dat toch. We zijn toch verlost daarvan. En dat is toch reden tot dankbaarheid. In oud-testamentische tijd lag dat toch iets ingewikkelder, denk ik. Huh? Iets moeilijker. Nou ja, dan moet je dus die mensen vertellen van, nou ja, die wet, weet je wat, dank de Heer maar voor dat ooit in de toekomst hij een eind zal maken aan de heerschappij van de wet. En dan zeg je meteen, ja, maar daar hebben wij vandaag niks aan. Of dan zegt iemand anders, ja, maar dat zal wel in de toekomst, maar nu nog niet, dus nou moet je eronder leven, enzovoorts. En toch vinden wij in de Bijbel die tegenstelling, die strijd tussen die tweeën. Dat wil zeggen, wij komen in het Oude Testament continu mensen tegen waarvan je nou niet kunt zeggen dat ze zich van die wet erg veel aantrekken, maar die wel degelijk voor de volle 100% gelovigen zijn. En daaruit leven uit de beloften Gods. Dat moet dan toen toch wat moeilijker geweest zijn dan voor ons vandaag. Maar voor ons vandaag schijnt het ook heel moeilijk te zijn. Niet dat ik dat begrijp, maar maar ja, dat zie ik wel om me heen. Niettemin, het gaat dus om een herinnering, een gedenkteken. Een teken van hoe het vroeger was. En dat hebben wij inderdaad tot in onze dagen, ja. Op verschillende manieren. Aan de ene kant de letters van de wet die we hebben. Het gaat over het verleden en wij leren ervan, maar niet dat we eronder zouden leven. En aan de andere kant hebben we inderdaad nog steeds het Joodse volk. Als de vrouw van Lot dood. Nee, ik heb het niet over de individuele mensen of zo. Dat kan wel. Voor de individuele Jood geldt, is geen probleem. Je komt tot de Heer Jezus Christus en je bent ervan verlost. Je krijgt eeuwig leven en hemels burgerschap. En waarom dat nou zo moeilijk is, begrijp ik nooit. In de rest van het land zeg ik altijd, dat is toch de boodschap die je ook predikt aan de Friezen? Ja. Ja. Toch? Met de Franken en de Saksen en wie het allemaal maar waren. Het is toch precies dezelfde boodschap? Het is de boodschap die christenen even door gepredikt hebben, zal maar zeggen in Afrika, dan wel in Nederlands-Indië of waar het maar was. Je komt tot geloof en je komt in een andere cultuur terecht. Cultuur bedoel ik ook inderdaad, hè? Die consequenties heeft dat toch? Een christelijke, als het even kan. Ja. En dat voor een Jood ook geldt. Ja, zijn zij dan een uitzondering? Waarom zijn anderen dan geen uitzondering? Ik zou het niet weten. Ik zou het niet kunnen vertellen. Ik snap het probleem dus ook niet. Wij zingen van ganser harte. Vroeger was het dit, maar nu is het dat. Er is een boel veranderd. Ik ken iemand die roept dan... Vroeger had ik een verleden, nu heb ik een toekomst. Die vind ik ook wel mooi eigenlijk. Ja. Goed. Maar een pilaar, ja, een herinnering. Die wordt tot op deze dag genoemd Absaloms hand. Dat was het einde van vers 18, zodat je maar weer ziet dat deze woorden dan toch heel wat later alsnog hetzij zijn opgeschreven, hetzij becommentarieerd zijn geworden. Gelijk het is, of het, zoals het staat, tot op deze dag. Welke dag dat is, weet ik niet. Wanneer dit erbij geschreven is of erbij geschreven. Maar ik wijs er dan toch maar op dat de Bijbel wel degelijk geredigeerd is. Hè? En het heeft niets van doen met of het geïnspireerd is. Het is geredigeerd. En ik zou niet weten waarom de redactie ook niet geïnspireerd geweest zou zijn. En vanaf Genesis vind je dat. Hè? Opmerkingen. Die erbij staan, namen die erbij staan, die van latere datum zijn. Maar zo is het nou eenmaal. Is samengesteld en ons overgeleverd. Als herinnering aan het verleden, aan wat God gedaan heeft. En om daaraan te gedenken, enzovoorts. Nou ja, en daarna komen we bij het verhaal van Ahimaas en Cushi. En wat het maar was. Een uitgebreid verhaal. Ik vind het eigenlijk toch wel leuk. Namelijk... Vanaf vers 19, toen zei de Ahimaas, Zadok, zoon van een van die priesters, zal ik maar zeggen, hè, dat weet je. Die zei, laat mij toch heen lopen en de koning boodschappen dat de Heere hem recht gedaan heeft van de hand zijner vijanden. Laat mij toch dit aan de koning gaan vertellen. Een priester dus. Nou ja, iemand uit een priesterlijk huis. Hè? En vraagt of hij deze boodschap mag overbrengen aan David. Maar Joab zei tot hem, gij zult deze dag niet boodschappen. Of geen boodschapper zijn, dat kan ook. Gij zult vandaag niet boodschappen, maar op een andere dag, dat wil zeggen deze keer niet, een andere keer mag jij weer, maar nu niet. Deze dag nu zult gij niet boodschappen, daarom dat de konings zoon dood is. Waarmee wij hier al vier keer het woord boodschappen gelezen hebben. Eén keer in vers 19 en drie keer in vers 20... Als ik het tenminste goed geteld heb. Zodat daar kennelijk wel iets mee is. En dan zijn we nog niet klaar. We hebben nog niet verder gelezen. Maar we komen het woord ook tegen in vers 22, vers 25, vers 26 en vers 27. Bij elkaar heb ik geteld 9 keer. Heb u dat? 9 keer het woord boodschappen. Mijn juffrouw Nederlands zou mij ernstig toespreken als ik het gedaan, als ik het zo geschreven zou hebben. Dat is slecht taal. Dat hoef je niet te herhalen, dat is sowieso duidelijk. En als het dan toch herhaald moet worden, dan verzin je een synoniem. Maar je doet het niet zo. He? Datzelfde woord. Toch gebeurt het hier en er is natuurlijk een goede reden voor... De reden is, wat is er met dat woord eigenlijk? Hè?
Een engel,
boodschapper? Ja, nee. Ja. Ja, ja. Ja. Dit is die term die we trouwens als goed is eerder besproken hebben. Dat moet geweest zijn naar aanleiding van 2 Samuel 4... Dat is vers 10 van 2 Samuel 4. Toen hadden ze, wie het maar waren, ze hadden Isboset, de zoon van Saul, gedood. U weet wel, de alternatieve koning. Na de dood van Saul. Toen was Isboset gedood. En toen zei David... In vers 10, dewijl ik hem die mij boodschapte, dat is hetzelfde woord, die mij boodschapte zeggende, zie, Saul is dood, maar Saul was net zo goed in zijn dagen de uitbeelding van de heerschappij van de wet. Dat is het oude thema. Zie, Saul is dood, daar hij in zijn ogen was als een die goede boodschap bracht. Je wordt boodschappen ook uitdrukkelijk herhaald dus, hè. Nochtans heb ik gegrepen heb en de ziklag gedood heb, hoewel hij meende dat ik hem loon, bodenloon, een voortje voor zijn boodschap, zou geven, enzovoorts. De aardigheid is dat wij hier van doen hebben met de term die hopelijk enigszins bekend is inmiddels, want de uitdrukking is niet maar gewoon het woord voor een mededeling doen, maar het is dat woord bezer in het Hebreeuws. Kijk even rond, misschien dat u het kent, zou kunnen. Bezer. Ja. Hoe schrijf je dat nou? Net als bazar. Maar dan met een S. En de aardigheid van het woord is dat bazar vertaald wordt met vlees. En bezer met boodschap. Naar het Nederlands. En als het vertaald wordt naar het Grieks in de Septuaginta, dan, ik heb ze niet allemaal nagekeken, dus misschien zijn er uitzonderingen, maar dan gewoonlijk wordt dat vertaald met evangelie. Dan wel evangelist, evangelisten, evangeliseren, evangelisatie. Wat het maar was, dat woord evangelie dus. Blijde boodschap maakt men er dan van. Het woord betekent feitelijk een boodschap waarop men zit te wachten. Niet zomaar een mededeling, zeker geen onverwachte, maar een waarop men wachtte. Bijvoorbeeld zo'n mededeling als op 30 april, of wanneer het maar was, of zijn zou, zal Hare Majesteit afstand doen van de troon, ten behoeve van bijvoorbeeld prins Willem-Alexander, logischerwijze. Daar zaten we al jaren. Nee, niet dan. Daar zaten we al jaren op. Dat moest een keer komen. We konden allemaal weten, dat kan niet zo heel lang meer duren. Want zo gaat het in Nederland. En het is nu wel zo'n beetje de tijd en wellicht de gelegenheid ook, gezien de omstandigheden. Dus dat zat er dik aan te komen. En ik herinner mij dat met de eerste krant van januari, die ik in de brievenbus kreeg, daar stond dat al in. En verwacht je wat dit jaar? Nee, zeker weten. Dit jaar treedt Beatrix af. Daar zit je dus op te wachten. En toen kwam het. En toen werd er gezegd, nou ja, koningin Beatrix zal vanavond voor televisie een boodschap. Ja, dan weet je, dan hoeft ze het al niet meer te doen. Dan weet je al wat er aan de hand is. Je weet waar, ja, toch? Dat is dus, ja, of dat een blijde boodschap is of niet, dat weet ik niet. Maar het is wel in het Grieks het woord evangelie. En zeker in het Hebreeuws het woord bezer. Een mededeling, een boodschap, maar een die te verwachten was. Men zat te wachten. David zat in de poort, staat er, tussen de deuren van de poort, zat hij te wachten op die boodschap. En toen zei ze, er komt iemand aan. Riep iemand van boven, vanaf de poort, bovenop. Hoe ziet hij eruit? Hij zat te wachten, wie is het? Dan heeft hij een goede boodschap, enzovoorts. Maar u begrijpt toch waar we het nu over hebben. Dit woord brengt ons in ieder geval bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Want de prediking van dat nieuwe verbond, dat heet evangelie. Ja, wij vertalen het met blijde boodschap. Dat is het natuurlijk ook, maar in de Bijbel is het niet altijd blij hoor, in het Oude Testament. Lang niet altijd. Bovendien, toen David hoorde dat Saul gedood was, was hij niet blij. En nou hoort hij dat Absalom gedood is, dat heet met hetzelfde woord bezet. En hij wordt er ook niet vrolijk van. Integendeel, hij gaat in de rouw. Het wordt hem ook verweten vervolgens. Maar goed, daar moeten we het nog over hebben. Maar het gaat om dat woord. Ik vind het ook een belangrijk woord. omdat wij ook zouden begrijpen dat het woord bezer voor een te verwachten boodschap hetzelfde is als het woord voor vlees en dus voor vlees worden. De boodschap die gebracht wordt, houdt namelijk in dat iets vlees geworden is. En daarom is het één woord. En dat iets vlees wordt, we staan hier met de Bijbel open en het loopt tegen kerst of zo. Nou, nog even niet. En dan hebben we meteen de verkeerde associaties bij de term. En dat is heel jammer. Want in het gewone dagelijks leven hebben we die associatie niet. En dan zeggen we gewoon, iets heeft gestalte gekregen, iets heeft handen en voeten gekregen. Nou ja, eindelijk is het dan geboren. En dan hebben we het niet over een kind, maar over een plan, een ontwerp, enzovoort. En het is dan gerealiseerd geworden, enzovoort. En dat is wat het betekent, iets is gerealiseerd geworden. Iets heeft vorm aangenomen, gestalte gekregen, iets heeft... is vlees geworden, zo heet dat. Het is een Hebraïsme dan, maar zo heet het. En dat roep ik dus ook met grote nadruk bij het lezen van de uitspraak in Johannes. Dat wil zeggen in het Evangelie van Johannes, maar ook in de eerste brief van Johannes. Die gebruikt de term vlees worden. En een gangbare opvatting is dat hij dus heeft over de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem enzovoorts. En ik moet u zeggen, dat is niet zo. Al staat er 100 keer vlees worden, het betekent niet de geboorte van een kind. Het betekent dat iets vorm heeft aangenomen. En dat gebeurde niet bij zijn geboorte, dat gebeurde in zijn opstanding. Ik zoek het niet op, want dan ben ik zo ver weg uit dit onderwerp. Maar ik maak toch van de gelegenheid gebruik dit te zeggen. Leest u het voor uzelf eens na, Johannes 1. In het begin was het woord. Dat is ook niks mystieks. Dat betekent gewoon dat God van de beginnen gesproken heeft. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat betekent gewoon God heeft van de beginnen gesproken. Ja, dat zijn gewoon een metaforen. En dat staat er ook, hè? En het woord was licht, en in het woord was het leven, en dat was het licht der mensen. Woord is leven, woord is licht. Johannes verklaart zijn synoniemen, en daarmee zijn metaforen trouwens. Heel mooi, dus is heel leerzaam. En daarna zegt hij, en het was in de wereld, het licht, het woord, wat het maar was. Het was in de wereld, maar de wereld was in duisternis. En de duisternis heeft het licht niet willen hebben, ze heeft het licht niet willen grijpen. Het licht was in de wereld, en hoewel de wereld door het licht en door het woord gemaakt is, heeft de wereld dan wel, heeft de mensheid dat woord van God niet willen aanvaarden, maar zoveel hem of het woord licht hebben aangenomen, heeft hij macht gegeven, op voorhand, het recht betekent dat. We praten over oud-testamentische tijd. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven om kind van God te worden. Ooit en een keer, zeggen ze dan in Brabant. Ooit en een keer. Want u en ik hebben niet het recht ontvangen om kind van God te worden. Wij zijn het. Dat staat ook in 1 Johannes 3. He? Ziet de grote liefde onze vader geschonken heeft, dat wij kinderen gods zouden genaamd worden. En wij zijn het ook, staat er meteen achter. Geliefden, inmiddels zijn wij kinderen gods. Dat wil zeggen, het was van oudsher beloofd. En in Johannes 1 is dat dus ook zo, hè? Het woord het licht was in de wereld, God heeft van de beginnen gesproken, herhaalt trouwens in 1 Johannes 1, van de beginnen gehoord en van de beginnen gesproken. Maar dan staat er uiteindelijk, en het woord is vlees geworden. Dat betekent toch gewoon, dat woord is vervuld geworden. God heeft van tevoren in de altijd beloofd. En waar wacht je dus op? Op de mededeling dat de beloften van God vervuld zijn geworden. En dat kan ik bewijzen, want als Petrus op de Pinksterdag voor het eerst openlijk mag spreken, zegt hij, God heeft de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld. Nou ja, zo zei Paulus dat in Handelingen 13. Petrus zei het korter, hij zei, u komt de belofte toe aan allen die daar verre zijn, enzovoorts. Hebben die nog? De prediking van het evangelie is de prediking dat het onder het oude verbond beloofde nieuwe verbond inmiddels is aangebroken. Het heeft gestalte gekregen. En niet alleen maar in de persoon of gedaante van de Heer Jezus zelf, maar gewoon in het algemeen. Het heeft vorm gekregen. En die vorm hoeft niet eens tastbaar of fysiek te zijn. Het is vlees geworden. Heb je dat? Nou, en wat het evangelie betreft, staat in Romeinen 1, daar staat Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Daar staat twee keer hetzelfde, want evangelie is altijd tevoren beloofd. Dat is wat evangelie is. In de zin van, je zit erop te wachten. Het is aangekondigd, het is te verwachten, het is beloofd, maar dat is hetzelfde eigenlijk. Hè. Er moet een keer komen en nou is het wachten op. Enzovoort. En we lezen een kinderbijbel en dan is er niks moeilijks, maar zat iedereen op te wachten in de dagen van Jozef en Maria. Op de komst van de Messias, de geboorte dus. Nou ja, in werkelijkheid, men wachtte natuurlijk op de opstanding. Daar was het wachten op. En toen werd het woord vlees en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, Johannes 1 maar weer. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geborenen van de Vader. Dan ben je toch bij de opstanding. Dan staat er ook nog meteen vol van genade en waarheid. Want genade, want Mozes, de wet is door Mozes gegeven en genade is door Jezus Christus geworden. Het is niet bij zijn geboorte, maar bij zijn opstanding uit de dood. Toen kreeg dat woord gestalt en de prediking van dat woord is dus de prediking. Ja, per definitie, dat is evangelie. Dat is evangeliseren. En of het blijde boodschap is. Ja, het is een blijde boodschap, maar de betekenis van het woord is wel iets neutraler. Het is die van de verwachte mededeling. En die term, die wordt hier gebruikt. 9 keer. Daar moet je over struikelen, als het ware. Zie? En waarom is dat zo? Nou ja, in ieder geval zouden we eruit begrijpen dat deze gebeurtenissen op een of andere wijze in relatie staan tot het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat is het. Want de dood van Absalom wil zeggen het einde van het oude verbond. En de prediking dat de wet vervuld is geworden en dat dus het nieuwe verbond is aangebroken daarna. Ja, dat is de evangelie. En in het Hebreeuws wordt het dan bezer. Als ik het vertel, dan zulke dingen denk ik altijd. Wat zou er eigenlijk staan in de Hebreeuwse versie van het Nieuwe Testament? Dat weet ik niet hoor, maakt me ook niet uit. Als er een ander woord zou staan, dan zeg ik toch gewoon, dat hebben ze verkeerd vertaald, maakt me niet uit. Ja, maar ik zou het wel weten, wat voor woord je daar zou moeten gebruiken, hè? Maar dat is verder mijn punt niet. Waar het maar om gaat, is dat we begrijpen dat hier nu het evangelie gepredikt moet gaan worden. Jonathan is dood. En Ahimaas, de priester, zegt, laat mij dat maar doen. Maar er is één probleem mee. Ja, sorry, wat zei ik? Oh, nee, zei Jonathan. Nee, joh, bij hem al, joh. Nee, die zie ik hier toch zitten. Ja. Ik had moeten zeggen, Absalom is dood. Ja, zie je, namen heb ik. Schieten me de verkeerde naar boven. Maar er was één probleem hier. En dat is dat Ahimaas wel begrepen had. Dat de strijd beëindigd was. Ook dat de overwinning kennelijk behaald was. Maar hij wist niet dat... Wie ook weer. Dat Absalom... dood was. Dat staat er ook, want er staat in vers 29, de man komt ook uiteindelijk daadwerkelijk tot de koning. En dan wordt hem, geloof ik, en dan wordt hem gevraagd door David, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas zeide, ik zag een groot rumoer als Joab, de knecht des konings, mij uw knecht afzond, maar ik weet niet wat. Dat wist hij niet. En sommigen weten tot vandaag nog niet of Absalom dood is. Wat zei ik? Ja. Ik zei, sommigen weten tot vandaag nog niet of de wet beëindigd is of niet. Ja, ze willen wel een nieuw verbond. Maar of het oude beëindigd is, dat Daar hebben ze grote problemen mee. Allerwege. En die Joab die zegt, nou, als je niet weet dat Absalom dood is, dan heb je helemaal geen boodschap. Staat er, hè? Dat staat er. Joab vroeg in vers 20, mag ik een boodschap gaan boodschappen? Als boodschapper, of zoiets. En toen zei Joab, nee, dat... Nee, Ahimaas vroeg dat, hè. En toen zei Joab tegen hem, nee, dat gaat niet gebeuren. Want daarom dat dus koning zo dood is. Dat zei hij dus niet, want anders had hij het geweten. Dat is kennelijk een commentaar van de schrijver. Ja. Vandaag zult gij niet boodschappen. En als toelichting, omdat de konings zoon...
Dus eigenlijk zou je dat dus een aanhalingsteken.
Ja. Dat is een van de problemen. Met name bij het lezen van het Johannesevangelie. Vind ik wel leuk eigenlijk, omdat het is, ook heel sterk Hebreeuws onderbouwd. Maar toch. En Joab zei tot Cushi, dat is iemand anders die we helemaal niet kennen. Cush wil zeggen dat hij een zwarte was en misschien wel een Ethiopiër, want dat heet ook een Cushje. Cush.
Huh?
Nou, van mijn part. En zwarte. En iedereen weet dat die lui van al ze de snelste lopers ter wereld zijn. Onder de mensen dan.
Nog, hè?
Dus het waren de boodschappers van huis uit. En Joab zei tot Cushi, ga heen en zeg de koning aan wat gij gezien hebt. En Cushi boog zich voor Joab en liep heen. En doch Ahimaas, Zadok's zoon, voer nog voort, want die had het eerst gevraagd, maar die mocht niet. En hij zei tot Joab, wat het ook zei, laat mij toch ook Cushi achterna lopen. Zo van, nou ja, hij is al weg, dus wat kan ik toch ook nu wel? En Joab zeide, waarom zoudt gij nu heen lopen, mijn zoon, zo gij toch geen bekwame boodschap hebt? Hij zegt, wat voor boodschap heb je dan? Je hebt geen boodschap.
Nee, maar dat staat ook, het eerste deel van vers 22, dat hij zei wat hij het ook zei. Dus inderdaad blijkt eruit dat hij het niet weet.
Nee, hij weet het niet, nee. Wat er ook aan de hand is, laat mij gaan. En Joab zegt, maar dan heb je geen boodschap. En daar heeft hij gelijk in.
Ja, het is geen evangelie.
Dan is er geen evangelie, namelijk. Je kunt wel zeggen dat de strijd gestaakt is en dat de macht weer bij David berust en dat de tegenstand van Absalom is weggevallen. Maar dat is geen goed verhaal. En toch, velen beschouwen dat als een boodschap. Dat wil zeggen, we leven nog steeds onder de wet, maar niettemin daarnaast en daaroverheen of daaronder of daarbuitenom worden we uit genade zalig. Maar ook als we zalig worden uit genade, moeten we nog steeds de wet houden.
Uit dankbaarheid.
Dat is een slecht monument, hoor. Een slecht aandenken, ja. Herinneringsteken. Het is niet de bedoeling. En dat is wat hier gezegd wordt. Als je niet kunt vertellen dat Absalom dood is, dan heb je geen boodschap, staat er. Dan heb je geen evangelie. Maar je had wel wat te zeggen, maar... Dat is niet een evangelie. Niet een bazaar. Niet een bazaar, dan... Zijn de dingen niet geregeld? Kortom, Ahimaas zegt, mag ik het aan de koning gaan vertellen? En Joab zegt, nou een andere keer, vandaag niet. En vervolgens stuurt hij Cushi, die we alleen hier kennen, wordt hier geïntroduceerd, komen we daarna in de Bijbel ook niet meer tegen, wie het maar was. Ga heen en zeg de koning aan wat gij gezien hebt. Kennelijk gewoon een loper heet dat, hè. Die hebben we in schaakspel alleen nog overgehouden. Zelfs in het zwart. Twee, ja. Ja, oké. Ja, dan hebben we de loper, de boodschapper aan te danken, de snelle lopen. En Cushi boog zich voor Joab en liep heen. Doch Ahimaas, Zadok's zoon, voer nog voort en zei opnieuw dus tot Joab, wat het ook zei, laat mij toch ook Cushi achterna lopen om de boodschap te brengen aan David. En Joab zei, waarom zoudt gij nu heen lopen, mijn zoon, zo gij toch geen bekwame boodschap hebt? Je hebt toch niet een boodschap? En voor alle duidelijkheid lezen we het alsnog in vers 39. Dus waarom heeft hij geen boodschap? Omdat hij niet weet hoe het met Absalom is, staat er. Hij kan er geen antwoord op geven. Hij zegt, ik heb wat rumoer gezien, maar hoe het met Absalom is, zou ik niet kunnen vertellen.
Maar hoe zit het dan met vers 20? Want er staat, deze dag zult gij niet boodschappen daarom dat het koning zo dat is. Hoorde die dat even niet?
Als hij dat gezegd zou hebben, dan zou het daarna niet kunnen staan. Ik weet niet wat.
Nee, want het staat dan in vers 22.
Ja. Dus het is commentaar van de schrijver. Het zijn niet de woorden van Joab. Als je dat soort problemen zoekt, dan heb ik er nog wel een paar voor u.
Het moet wel verwarrend vinden.
Ja, maar daarom moet je leren lezen dus, hè? Daarom moet je leren lezen. Ik vind het, essentieel vind ik dat in Johannes 3, wat me daar allemaal van gemaakt heeft, zeg. Over wat zou... hoe zou het gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? En dan staat er, want niemand is ooit opgevaren naar de hemel dan de mensen die eerst uit de hemel is nedergedaald en die in de hemel is. Zijn dat de woorden van de Heer Jezus? Dan gaat men uitleggen dat hoewel hij daar bij Nicodemus is, of Nicodemus bij hem is, is de Heer tegelijkertijd toch ook in de hemel? Want het staat daar, dat zegt hij toch. En mijn antwoord is, nee, dat is niet wat hij zegt. Dat is wat Johannes als commentaar op die geschiedenis geeft. Ja. Zo van, wij begrijpen niet wat de Heer zegt en Johannes legt het uit. En dat doet hij heel veel trouwens, het hele Johannes-evangelie door. Komt er ineens commentaar bij. En op een gegeven moment dan denk je al niet eens meer eraan dat je de aanhalingstekens sluiten gemist hebt. Omdat je onderweg vanzelf al meegesleept bent door de woorden van Johannes. Dan denk je niet eens meer, waar is de Heer Jezus gestopt en waar begint Johannes? En toch, daar gaat het dan over. Hè? Net als die uitdrukking dus straks. Daarom wordt hij tot op deze dag genoemd Absaloms hand. In het eind van vers 18. Die uitdrukking die is dus in ieder geval van late datum. En anders neem ik voorbeelden uit Genesis. Waar sprake is van de Zoutzee. En dat was nog voor de verwoesting van Sodom enzovoorts. Anachronismen. Qua tijd loopt het dan door elkaar. Maar dat komt omdat het daarna geschreven dan wel geredigeerd is. Enzovoort. Nou goed, gauw verder. Hij wist het dus niet. En Joab zegt, je hebt geen bekwame, geen echte, betekent dat. Je hebt geen serieuze boodschap als je dit niet kunt vertellen. Geen actuele, geen werkelijke boodschap. Goed. Wat het ook zei, zei hij, laat mij heen lopen. En toen zei hij dus, loop heen, joh. En ze zei, nee, Jos staat er niet bij. En zo zeide hij tot hem, loop heen. Ga dan maar. En Ahimaas liep de weg van het effenveld en kwam Cushi voorbij. Hij haalde hem in.
Ja.
Het zijn zo'n goede lopers.
Noem nog zo'n voorbeeld. Noem nog eens een goede loper dan, vooruit. Elia, toen hij naar huis ging van de Karmel, weet u nog?
Die
ging de paden van... Die haalde Agab zelfs in lopen. Dus die kwam als razende voorbij. Zie je anders alleen maar in films. Ja. Daar is dus iets mee. Ik denk dat het hier ook het geval is. En ik zei, noem nog zo'n voorbeeld. Maar of daar ook zoiets aan de hand is, weet ik niet. Maar die vind ik ook komisch. Ja, ik heb een wat vreemd gevoel voor humor, maar die vind ik ook komisch. Dat is in het Nieuwe Testament in Johannes 20. Johannes 20? Oké. Zoek hem maar even op. Johannes 20. Dat is ook heel opmerkelijk hoe het daar staat. Alsof het sportverslaggeving is. Johannes 20, vers 1. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had. Ik ben blij dat jullie dat zeggen, dan hoef ik dat niet uit te leggen. Ja, er zijn altijd mensen die daar ook nog op moeten promoveren. Wie is deze... Ja, want het staat nergens, hè, dat het Johannes was. Dus algemeen wordt dat geaccepteerd. Door mij ook. En ze zei tot hen, tot die twee apostelen... Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf... en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. Dat wil zeggen, zij gingen naar het graf. En deze twee liepen tegelijk. Het was geen valse start. Ze werden niet teruggefloten. Let op hoe het staat, hè? Alsof het een wedstrijd was. Zij liepen gelijk, ze gingen tegelijk van start. En de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus. Wat je niet gedacht zou hebben, want Petrus wordt geacht... Dank u, zuster. Haantje de voorste te zijn. En, maar goed, het was Johannes... Iemand zei, daar zie je maar weer uit dat het Johannes was, want hij was de jongste van, het stel, toch? De jongeling, toch? Johannes. Wist je dat niet? Als je een apostel uitgebeeld vindt en hij heeft geen baard, dan is het Johannes. Dat is klassiek. Alle andere apostelen krijgen attributen mee, zoals een sleutel, een zwaard, of een boekje, of wat het maar was. Of een kruisje. En Johannes krijgt helemaal niks mee, zelfs geen baard. En daarom weet je dat het Johannes is, als de jongste. Ja. Daarom wordt hij ook geacht de langstlevende, de laatst levende van de apostelen te zijn. Hè?
Hij is toch niet omgebracht,
dus
toch?
Dat denk ik, ja.
Ze hebben het al geprobeerd,
maar... Nou goed, maar die liep vooruit en ik kwam eerst tot het graf. Dat wil zeggen, ze starten gelijk. Johannes was eerst bij het graf en als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Dat wil zeggen, hij keek erin, maar hij ging er niet in, staat er. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was. Met andere woorden, Johannes was eerst, maar hij werd ingehaald door Petrus. Dus ze starten gelijk. Johannes was eerst bij het graf, maar Petrus liep hem voorbij en ging als eerst het graf in.
Johannes. Ja.
Waarna, zei ik het verkeerd? Ja, waarschijnlijk zei ik het verkeerd. Maar goed, deze keer goed. Pilletjes genomen voor ik denk. Maar, goed. Vreugdeverschijnsel. In elk geval, ze konden het niet eens worden over de volgorde. En dat vind ik eigenlijk wel al voldoende. Want dat speelt ook een rol hier in 2 Samuel, wat was het, 18... Want Ahimaas liep de weg van het Effenveld en ik kwam Cushi voorbij. Of hij nou een stuk afsneed of zo, ik weet het ook al. Dat zou kunnen, hè? Dat de gewone route niet over het Effenveld ging, maar dat weet ik veel. Maar ik zou het u niet kunnen vertellen. David nu zat... ze gingen elkaar voorbij. David nu... En dan komt hij, hè? David nu zat tussen de twee poorten. Dat wil zeggen de twee deuren van de poort. Hè? Dat begrijp je, hè? Die stonden open, daar zat hij tussen. Zoals je een paaslamslag tussen twee avonden. Tussen de avond. Ze zeggen, zijn er geen twee, het is maar één. Maar, er zijn ook geen twee poorten, tenzij je de deuren bedoelt. En dat is hier kennelijk het geval. Hij zat dus in de ingang, de stadsingang. En de wachter ging op het dak der poort, aan de muur. Want De muur sluit aan de poort, net als in Sneek, denk ik. Of is het een Sneek? Maar in ieder geval een stadsmuur en op de poort, dat is het hoogste punt, dat is de uitkijkpost enzovoort. En beneden, naar beneden worden de boodschappen doorgeroepen, uiteraard. Nou goed. De wachter ging op het dak der poort aan de muur en hij hief zijn ogen op en zag en ziet, er liep een man alleen. Zo riep de wachter en zeide de koning aan. Die zat daar beneden. En dan de koning weer terug. Indien hij alleen is, zo is er een boodschap in zijn mond. Leuke boodschap in zijn mond. Dat betekent gewoon, hij heeft wat te vertellen. Maar dan komt die boodschap dus weer voorbij, hè. Het woord herhaalt zich, hè. En hij ging al voort en naderde. Toen zag de wachter een andere man lopende en de wachter riep tot de portier. De deurwachter van de poortwachter, hè. En zeide, zie, er loopt nog een man alleen. Toen zei de koning, die is ook een boodschapper. En er staat weer dat woord. Bazaar, evangelie. Voort zeide de wachter, ik zie de loop des eersten aan als de loop van Ahimaas Zadok's zoon. Want dat weet u, hè. Je kan de persoon zijn gelaatstrekken nog niet herkennen, maar wel, je kunt hem herkennen aan zijn houding en bewegingen. Ik moet u eerlijk zeggen, vliegende vogeltjes, die kun je niet zien wat voor kleur, maar je kan ze niet beschrijven wat voor kleur of wat en wat je precies, maar je ziet in één oog een vlag, oh, daar gaat een, enzovoort. Dat zie je aan het vliegbeeld. De snelheid van de vleugelslag, de richting waarin het vliegt, enzovoort, zit er meteen. Een reiger, daar kijk ik niet naar, hè. Maar is het iets anders dan, hey, een lepelaar. Of een grote zilverreiger, want die vliegt ook anders dan de gewone grote blauwe reiger. Om van ooien van maar te zwijgen. Die beesten lijken in zekere opzicht op elkaar, maar toch, ook als je ze niet kunt herkennen aan tekening enzovoort, herken je ze aan het gedrag. En zoals buizerden en hoe heet die andere kikkerdieven bij ons in de polder. Dus die lijken heel sterk op elkaar. En als ze gewoon op een paaltje zitten, dan is het heel moeilijk zo te onderscheiden. Maar zodra ze vliegen, zie je het. Ze vliegen anders. Hebben jullie dat? En zelfs met lopers ook. Je herkent ze aan een beweging, op afstand. Nou goed. Voort zei de wachter, ik zie de loop dus eerst aan als de loop van Ahimaas, Zadok's zoon. Toen zeide de koning, dat is een goed man. En hij zal met een goede, hier staat er zelfs bij. Een goede, goede boodschap. Een goede bezer komen. Ja. Ahimaas dan riep en zei tot de koning, dat is Ahimaas, die komt het eerst aan, hè. En die zegt tot de koning, shalom. En hij boog zich voor de koning met het aangezicht ter aarde en hij zei, geloofd zij de Heer uw God, die de mannen, de welke hun hand tegen mijnheer de koning opheven, heeft overgegeven. Een plechtige mededeling. Dat de overwinning behaald is, dus. Maar de koning wil wat anders weten. Nee, het is mooi, overwinning behaald. Vijand verslagen. Maar de vraag is, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas zeide, ik zag een groot rumoer. Als Joab, de knecht des konings, en ik en mij, uw knecht, afzond. Er was een groot rumoer toen ik wegging. Maar ik weet niet wat. Ik weet niets, zegt hij. Ik weet het niet. Nog eenvoudiger, weet ik veel. Hij weet het niet. Alsof het er ook niet toe doet. Maar daar gaat het verhaal om. Hè. Hij weet het niet. En daarom heeft hij geen blijde boodschap eigenlijk. Of toch? Nou, Joab zei, je hebt geen echte boodschap, maar zo je wil, ga maar. En dit is dan de boodschap. Maar daar zit David dus ook inderdaad niet op te wachten. Op die boodschap van overwinning over de wet. Want neem het maar meteen overdrachtelijk. Oké, daar stemmen we erover en schaffen we de wet af. En dan zeggen, hebben we toch overwinning op de wet? Dan zijn we er toch van verlost? We maken met z'n allen wel even de dienst uit. En dat is het dan. Maar dat is geen blijde boodschap. Ja, je bent meteen terecht bij, meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Maar het resultaat is de vernietiging van het voorgaande gebod om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want het goede is mij de dood geworden. Nou ja, maar dat lag niet aan het goede, dat lag aan mij. Enzovoorts. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Het is niet maar ontbinden van de wet. Het is voltooien, het is vervullen van de wet. Een einde aan maken op wettige wijze. Want de wet is op wettige wijze beëindigd. En we hebben hier al eens vaker gelezen, ook in deze serie. Ik ben voor de wet, door de wet gestorven. Andersom staat natuurlijk. Ik ben door de wet, ter wet gestorven. Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Doen wij dan de wet teniet als wij door het geloof willen gerechtvaardigd worden? Nee, zegt Paulus, wij bevestigen de wet daarmee. Want het is een overeenstemming met de wet. Dat was Romeinen 3. Daar gaat het maar om. Toen zei de koning, is het wel? Nee, zeg, ik weet het niet. En de koning zeide, ga om, stel u hier. Zo ging hij om en bleef staan. Het was gewoon wachten op de volgende. Dit kwam niet ver genoeg. En dus ziet, Kushi kwam aan. En Kushi zeide, mijn heer de koning wordt geboodschapt. Staat hij weer? Best, hè? Dat u de Heere heden heeft recht gedaan van de hand van al degenen die tegen u opstonden. En dat is een mooie mededeling. Maar ook hier volgt de vraag. Toen zei de koning tot Kushi, is het wel met de jongeling, met Absalom? Vraag herhaalt zich. En Kushi zeide, de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. Want dat iemand overleden is, dat zeg je niet zomaar. Je vertelt een verhaal, je draait eromheen. Broeder, ik vind het heel aardig dat u dat zegt, want ik had het zelf in gedachten. Hoe vertel je iemand dat het met opo, wat opo is overleden, dan begin je met, nou, ik was met mijn jojootje op het balkon. Maar goed. En verder ging dat verhaal ook niet, hè? Dat was duidelijk. Ja. Daar zijn eufemismen voor. Wij hebben er zat. Als er ergens eufemismen voor bedacht zijn, is het hiervoor. Hè? Iemand is het doekje om, iemand is de pijp uit, iemand is de kist in, iemand heeft een loodje gelegd, iemand is, oké, okay, christelijk, iemand is bevorderd tot heerlijkheid. Hij is naar huis gegaan. Ja. Hij is, en als ze wat lelijker proberen te zeggen, maar hij staat nu voor zijn rechters. Die komt niet uit onze kringen, maar in sommige kringen gebruikt men die. Er zijn er zoveel. En een van de vervelendste vind ik altijd, de Heer heeft tot zich geroepen. Want dan krijgt de Heer de schuld ook nog dat iemand overleden is. En velen denken dat het zo is, hè.
Ja, maar wat ben je genuiseerd over?
Nou, nee.
Dat ieder mensje door God wordt geschapen.
Ja.
En dat ieder mens doodgaat als God dat wil.
Ja, en dat hangt samen met iets als leer van uitverkiezing. Maar daarmee ook met, het is veel fundamenteler, met fatalisme. Met het idee dat het lot alles bepaald heeft, dan wel dat God alles bepaald heeft, want het is dan hetzelfde. En dat er niks gebeurt bij toeval. En dus ook niet dat iemand overlijdt. En dus wij geloven in God. Nou, dan is het God die dat allemaal regelt. Maar het is heel onbijbels. Het is heel onbijbels. Ja. Bij dit verhaal moet ik altijd denken aan mijn oom Jo. Die had ook een merkwaardig gevoel voor humor. Die zegt, heb je dat wel eens gehoord van die Jood die ze niet begraven wilde? Dan moest jij zeggen, nee, nooit gehoord. Wat was er dan mee? En dan zei hij, nou, hij was nog niet dood. Nou ja. En dan wil je dus niet zeggen dat iemand overleden is. En dan zeg je in plaats van de Heer heeft tot zich genomen. Dat ben ik helemaal akkoord. Dan is het goed, maar dan moet je moet het willen begrijpen. Maar als je het niet wil, je leest alleen wat er staat, technisch, ja, dan ga je het niet begrijpen. Maar als je zo je Bijbel leest, ga je het ook niet begrijpen, hoor. Je moet begrijpen. En je moet leren wat uitdrukkingen betekent en waarom ze gebruikt worden, enzovoort. Maar goed. is het wel met de jongeling? De vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. Hij zegt niet ja, hij zegt niet nee, maar het is wel duidelijk. En dan, ja, dan gebeurt wat wij inmiddels gewend zijn van David, namelijk bij de dood van Saul, zowel als bij de dood van diens zoon Isboset. Ze waren vijanden van David en als ze sterven is hij bedroefd. En dat is hier ook zo. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op, dat wil zeggen emotionele, bewogen, hè, betekent dat. Hè? En hij ging op naar de opperzaal, zodat je nog precies weet waar je bent nu. Hoop ik. Wat mij betreft, dan weet ik precies waar ik zit. Want in de eerste plaats, het ging over blijde boodschap. Dan weet je, dan zit je bij de aanvang van onze bedeling. De oude verbond beëindigd, nieuw verbond aangebroken. En waar zitten de discipelen dan nadat dat gebeurd is? Waar hebben ze een domicilie? In de opperzaal. En van daaruit wordt vervolgens het evangelie gepredikt. Want de opperzaal is een uitbeeld van de hemel, uitbeelding van de hemelse positie van de gelovigen. De opperzaal. En dat is het, ik wou zeggen met terugwerkende kracht, maar dat is niet waar. Ik moet zeggen, dat was het al in het Oude Testament, waaronder hier. Waar is de Heer, waar is de Zoon van David, waar is het huis David? Ik bedoel, waar zoeken wij de Messias, de middelaar van het Nieuwe Verbond, nadat het Oude Verbond beëindigd is? Waar is hij? En het antwoord is, boven. Welke de opperzaal moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Het is een beeld van de hemelse positie van Christus en de gemeente. En dat is het elders ook. Ik weet niet, we zijn aan het eind van de avond, dus ik hoef dat dus niet meer te bespreken natuurlijk. Maar je vindt de discipelen inderdaad bij het laatste avondmaal, vind je ze bij elkaar. Maar in die positie, vraag dat maar naar aan, hoe heet die man die het geschilderd heeft ook alweer, zijn ze een uit... Hè?
Nee, het was geen Da Vinci, het was Da Vinci,
ja. Ja, het was Da Vinci toch, of niet? Ja, ik roep wel eens Michelangelo, maar dat vind ik een mooiere naam dan Da Vinci. Maar ik zit er wel eens naast hoor. Je moet niet alles geloven wat ik zeg. Maar zeker niet... Namen. Ja, erg. Nou goed. Maar dat is in Matthäus 26, zal ik dan maar zeggen. Waar is die zaal? Waar zaal? En het was van tevoren gereed gemaakt. Er was die opperzaal en de bijeenkomst daar was een uitbeelding van de eenheid van de kerk. Nou, van de gemeente dan. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar de Rooms-Katholieken zien dat heel goed, hoor, dat dat zo is. Met z'n allen om die tafel en de Heer is daar de gastheer en die reikt aan. En wij zitten aan zijn tafel. Ik kom uit de vergaderingen, dat hoort u. Wij zitten aan zijn tafel en niet op zondagmorgen, maar om 10:00. Maar de hele rest van ons leven zitten we aan zijn tafel. En nu hebben wij een priesterlijke functie. En niet alleen op zondagmorgen om 10:00. Heel ons leven lang. En we zitten aan zijn tafel en wij eten uit zijn hand. Bewillen. En niet gelijk vloers, maar één oog. In de hemelse positie. En wij naderen tot de troon der genade. En ontvangen daar brood en wijn. Genade en barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Wat het maar is. Dan zult u onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Nou, dat is daar dus. Bij de Heer, in die hemelse positie. Daar gaat het over. Zie? Dus Matthäus, daar blijven ze. In Handelingen 1 zitten ze er nog. En zorgen ze dat ze ook met z'n 12 zijn en al dat soort dingen meer. En van daaruit wordt daar vervolgens het evangelie gepredikt. Dus in de evangelie, je vindt ze dus in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes ook. Alle vier, de opperzaal. En daarna kom je natuurlijk terecht in Handelingen. In Handelingen 9. Is dat niet bij Tabitha of zo? Hoe heet ze?
Of dat Petrus gevangen genomen was?
Nee. Die vrouw die dood was. Dorcas.
Ja, dat was goed naaien.
Ja, precies.
Ja, en die werd in de opperzaal gebracht. En toen deed Petrus ongeveer wat die, wat Elia en Elise ook al is. In een opperzaal, respectievelijk in 1 Koningen 17 en 2 Koningen 4. Dat weet ik niet aan mijn hoofd hoor, dat staat hier gewoon op mijn briefje. Want dat is... Eerst Elia, ja, met de zoon van de hospita, die dood was. En dan in de opperzaal wordt hij genezen. En de tweede was Elisa, met de zoon van zijn hospita. En, nou, hospita, hoe je het maar noemt. Maar in ieder geval, en in de opperzaal, en precies hetzelfde. En raad eens wat, de laatste keer, tenminste die ik geteld heb, zijn we in Handelingen 20, dan zijn we in Troje, in...
Niet
het
mooie.
Hè?
Niet het mooie.
In Troas.
Troas, ja.
Daar was zo'n knaap uit Tyges, heette die. Kijk, soms werken die pillen. Uit Tyges, die uit het raam gevallen was. Ja. Dat was vanaf een opperzaal. En daar werd hij naar teruggebracht en weer levend. En vervolgens kreeg hij ook te eten. Enzovoorts. Dus niet voor niks, die dingen. Ze zijn allemaal, al die gebeurtenissen zijn een uitbeelding van de situatie van Christus en van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En gedetailleerder hoef ik het eigenlijk niet te vertellen, want dan moet ik die geschiedenissen bespreken, want er zijn nogal wat details, maar ik vind dat het er nu niet zoveel te doet. Waar het maar om gaat, is dat David verdwijnt naar die opperzaal, zo eindigt het hoofdstuk, en zegt, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware. Hij identificeert zich toch met Absalom. Absalom, mijn zoon, zoals de Heer zich identificeert met de wet en zoals God zich identificeert met Jezus van Nazareth in zijn bediening. Ja, hij is wat lastig. Behaagde de Heer hem te verbrijzelen, lezen wij toch, en later zeggen, maar hij was de Heer. Of is de Heer. Dan heb je een boel uit te leggen, maar dat ga ik ook niet elke keer doen hoe dat nou eigenlijk kan. Waar het maar om gaat, is dat aan de ene kant de Heere Jezus gedood is geworden door zijn vijanden. En aan de andere kant schijnen wij bij evangelische althans er niet de minste moeite mee te hebben te begrijpen dat hij daarmee een werk vervulde tot onze zaligheid. Waarna de Jood die het begrepen had, zei, maar waarom wordt het dan het Joodse volk kwalijk genomen als het werk Gods was? Dan hebben wij toch gewoon Gods plan uitgevoerd. En dan zeg ik, ja, je hebt gewoon Gods plan uitgevoerd. Alleen niet omdat je dacht dat je dat aan het doen was. De zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem gesproken is, zei de Heer, maar wee... Enzovoorts. Kortom, die dingen hebben dus twee kanten. En ja goed, daar moet je enigszins begrip voor ontwikkelen. Maar wat je dus vindt, inderdaad, is David trekt zich terug. En dat die hele situatie dat hij zich terugtrekt en rouw bedrijft, neemt nog een flink stuk van het volgende hoofdstuk in beslag. Zodat het belangwekkend genoeg is om ons ermee bezig te houden. Maar het is een beschrijving van de situatie zoals die eigenlijk in onze bedeling bestaat. Want hoewel de overwinning behaald is en de vijand verslagen is, valt er niettemin nog iets af te rekenen. En wordt van de Heer gezegd dat hij weliswaar, ene kant, dat hij verheerlijkt is, gezeten is aan de rechterhand Gods. De andere kant is natuurlijk dat hij nog steeds tot in onze dagen gevloekt en gelasterd wordt enzovoorts. Dat zijn de twee verschillende kanten van de zaak. Ja. Maar goed, meer daarover de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. Wij willen de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij mogen leven onder dat nieuwe verbond. En niet clandestien, maar op wettige grond. Omdat u een einde gemaakt hebt aan de wettige toepassing van dat oude verbond. Wij danken u daarom dat we de Heer Jezus mogen kennen als degene die kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen, opdat we daarna de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. En we danken u dat u ons daartoe geroepen hebt, dat u ons daartoe getrokken hebt uit deze tegenwoordige boze wereld, dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen en dat u ons tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling. Wij danken u dat u ons een hemelsburgerschap hebt gegeven. Een beter vaderland zelfs dan dat u letterlijk in oud-testamentische tijd hebt beloofd. En levend daaruit mogen we in alle vrijmoedigheid tot u naderen. En begrijpen dat u weliswaar, uw naam weliswaar gevloekt wordt in de wereld. Dat uw naam gehaat wordt. En dat zelfs de wereld ook eigenlijk ons haat. Maar aan de andere kant, wij mogen uitzien naar de toekomst, wanneer u alsnog, als de grote overwinnaar, als de koning der koningen, zult verschijnen en als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die volkomen zou zalig maken. We danken u daarom voor het leven onder de heerschappij van uw genade en vragen u daarom, Vader, wees u ons nabij en leidt u ons in heel de waarheid op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.